Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Micha 5. Micha 5. Door te zingen psalmen, psalm 72 vers 1 en 7. Psalm 2 vers 4 en 6. Psalm 145 vers 1. Psalm 145 vers 5. Het te lezen schriftgedeelte Micha 5. Door te zingen psalmen, psalm 72 vers 1 en 7, psalm 2 vers 4 en 6, psalm 145 vers 1, psalm 145 vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 72 en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 72, geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. En het zevende, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaan. En wat er verder volgt, psalm 72, het eerste en het zevende vers.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, vindt u het Oude Testament in het boek van de profeet Micha en dan van het vijfde hoofdstuk. Schriftlezing in het avontuur Micha 5, voorafgegaan door de lezing van artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hiervan handelend dat God in wezen is één enig God, nochtans in drie personen wordt onderscheiden, artikel 8 voorafgaande aan de lezing van Micha 5.
Volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen, in den daad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden, naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en den Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin aller dingen, zowel zienlijk als onzienlijk. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders. De Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van den Vader en den Zoon, alzo nochtans, dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is, aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en den Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door hun eigenschappen, doch alzo en dat deze drie personen maar een enig God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon en de Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader noch de Zoon. Intussen deze personen zo onderscheiden zijn niet gedeeld noch ook onder één vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, noch zonder zijn Heilige Geest geweest. Want zij zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in éénzelfde wezen. Daar is nog eerste, nog laatste, want zij zijn allen drie in één, in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid. En gij, Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van oost, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hun lieden overgeven tot een tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren en zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn, wanneer Asser in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Asser afwijden met het zwaard, en het land van Nimrod in derzelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Asser, wanneer en denzelve in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een douw van den Heere, als droppelen op het kruid, dat er naar geen een man wacht, noch mensenkinderen verbiedt. Ja, het overblijfsel Jacobs zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des woods, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, den welken wanneer hij doorgaat, Zo vertreed en verscheurd hij, dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal uit de dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien. En ik zal uw wagens verdoen. En ik zal de steden uw lands uitroeien. En ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien. En gij zult geen goochelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien. Dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voor zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien. En ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Tot zover.
Verhoort moeder ons voor het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Ach Heren, werden we daartoe eens verwaardigd daar iets van te mogen verstaan. Ja, u te mogen kennen. Zoals we ook hebben gehoord vanavond uit de belijdenis van de kerk. Wie u bent, naar uitwijzen van uw eigen heilig woord en getuigenis. Wat wij ook deel krijgen aan de inhoud van het 9e artikel. Waarin zo treffend staat opgetekend dat wij dat niet alleen weten uit het getuigenis van uw woord, maar ook van de werkingen van u in het hart. Gods kennis. Kennis van die ene God die gij zijt. Nochtans drie personen. Naar hun werkzaamheden ze mogen leren kennen. In uw eigen orde. Heren, wat een ontzaglijke zaak. Is daar ook niet alles al mee gezegd? Want dat is toch de zaligheid. En dat is de heerlijkheid. Kennis aan u te mogen krijgen. Jezus Christus en u, o Vader, die hem gezonden hebt, door de Geest, kennis van u, die kennis die we eenmaal gehad hebben in het paradijs, die kennis die wij verloren zijn, door onze diepe val uit uw gemeenschap gevallen, uit ons hart gebannen, uit ons oog geweerd, u niet meer willen zien, u niet meer willen kennen, van u niet gediend zijn. Heren, en dat betekent als u het niet verhoedt, eeuwig buiten die zaligmakende kennis. Wat rest dan een mens als hij geen oog heeft voor u? Dan rest hem alleen die armzalige wereld die voorbij gaat. Dan rest hem alleen maar hier zijn hart wat op te halen aan de dingen die voorbij gaan. Wat geen wezenlijke waarde heeft voor de eeuwigheid. En Heere, wilt u ons dat ook leren, dat dat waar is. Dat niets in deze wereld ons hart ooit kan vervullen. Dat ons oog hier nooit verzadigd zal raken. Maar dat er maar één oog is, dat verzadigd zal worden. En wel met uw goddelijk beeld, het oog van uw kind. Dat kind op wie u van eeuwigheid uw oog gevestigd heeft. En dat in de tijd door uw geest bearbeid oog krijgt voor u. En de ogen die u gezien hebben. Die dat gezien hebben, die iets daarvan gezien hebben wat het is. Die godskennis, die ogen zullen niet meer terugzien. Die kunnen in de wereld niets meer zien wat nog betekenis heeft. Al zal krachtens een oude natuur nog vele malen dat oog afdwalen. Waarom het gebed ook oprijst uit het hart van David en al dat volk. Wend mijn oog af van de ijdelheid. Maar te zien valt er niks meer. Geef ons zulke ogen, Heere. Als we gesloten mogen worden voor de wereld. En die Zaken die voorbij gaan. Geopend mogen worden voor u. En als dat gebeurt, dan roepen we uit wee mij. Ik heb gezondigd tegen heilig, rechtvaardig, goeddoend wezen. Dan wordt de bodem onder ons bestaan weggeslagen. Dan tuimelen wij in die eeuwige verlorenheid. Dan wordt het omkomen. Heer, als wij u leren kennen, in uw vlekkeloos recht, in uw heerlijke majesteit, in uw volstrekte heiligheid, geheel en al afgescheiden van de zonde. Maar in die weg leert de kerk u ook kennen, in uw barmhartigheid. Alle morgen nieuw, uw barmhartigheid in Christus. Als die hand die komt onder dat vallend mensenkind, die hand die weghaalt van voor de poorten van de hel, die hand die voortleidt, die hand die vasthoudt, ook in het uur van de dood. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten, gij zult mij leiden door uw raad. Heere, dat is een gelukkig volk. En u gaat de prediking nog uit als een middel van u gegeven om bij dat volk te worden gevoegd, waar wij van nature niet bij horen. We staan er allen buiten. Een daad van goddelijke genade is nodig om binnengebracht te worden. Het middel door u daartoe gesteld, uw heilig, dierbaar, eeuwig woord en getuigenis. Het mag nog uitgaan. Men mag het ook beslag leggen op de aarde. Mag het ook gaan drukken in de kennis en in de waarneming van onze vervloekte, godzergende zonde. Of wat er nog een schreeuw geboren mag worden in het diepst van ons hart. Om ooit op een rechte wijze voor u nog te kunnen bestaan. Heren, dat woord der waarheid. Hef het zwaard nog eens op. En tref nog deze of gene, kon het zijn ons allen, met die dodelijke slag. Want dat volk gaat sterven. Een slag naar binnen raakt het hart. En wat een wonderlijke gang. Dan bloedt de ziel dood van de wereld. En dan gaat u dat hart vol bloeden met uw dierbare liefde. Dan wordt het gevuld met de Godsliefde. Heren, dan komt er een andere heerser. En die te kennen. En zijn vader door de geest. Ja. Bij de aanvang en de voortgang. Ja, tot in alle eeuwigheid is dat de zaligheid. Dat begint hier om daar nooit meer te eindigen. Ook vanavond mogen we hier nog zijn. Wat een voorrecht, wat een wonder. Niet weggestormd van voor uw heilige aangezicht. Niet weggenomen door de onverbiddelijke dood. Nog gelaten, waartoe? Het is nog een lieflijk, heden lieflijk. Er is één plaats waar ze dat weten. In de hel, in de buitenste duisternis. Al die zielen die daar zuchten, die kerkgangers van weleer, die hun plaatsen hebben ingenomen de eeuwen door in de kerkbanken. De waarheid toegestemd, wellicht. Of al die tijd van hun leven in pure onverschilligheid er geweest. Maar dat nu te moeten betreuren. Nooit een misser geweest. Nooit u kwijtgeraakt en daarom ook nooit zoekende geworden. Heren, die weten het, wat dat is, wat wij nog hebben. En ze zouden er, naar de mensen gesproken, wel... 1000 werelden voorover hebben om die tijd nog eens terug te krijgen en dan nooit meer te kunnen. Altijd in die plaats van wee, wee zonder einde. Ontzaglijk. En wij nog in de tijd gelaten, hoe lang nog. Daarom, het zijn niet kwaad in uw heilige ogen als we ook aan de avond van deze dag nog een gebed tot u naderen. Om te vragen om dat ene nodig. Dat noodzakelijke, dat allernoodzakelijkste. Door God en tot God en om God bekeerd te worden. Dat middel, Heren, wat we nog mogen hebben. Paulus heeft gezegd. Petrus heeft opgetekend wat al uw getrouwe dienstknechten hebben uitgesproken. Die woorden Gods, kostelijk, meer dan goud. Profetisch woord dat zeer vast is. Die lamp dat licht. Al uw apostelen, evangelisten, knechten hebben ervan gesproken. De dierbaarheid van dat middel. De noodzakelijkheid van dat getuigenis. Heere, daarom doe het nog door uw geest. Zo werk dat het woord waar wordt van binnen. Dan gaat dat woord vloeken. Dan gaat dat woord beschuldigen. Dan gaat dat woord ons hart en leven doorsteken. Maar Heere, datzelfde woord voor die ten dode toe wankelende ziel, op de richel van tijd en eeuwigheid, datzelfde woord, de balsem. Als u in het dodelijk tijdsgevricht gaat spreken van die ene die alles gegeven heeft om aan uw recht te voldoen, die ene die zich doodgeliefd heeft voor een doemwaardig volk, die ene die ook gaat spreken in het hart, zie hier ben ik. Dat woord des levens. Petrus heeft het gezien. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Die had het ook wel begrepen. In de wereld zult ge nooit wat horen. Wat betekenis heeft voor de eeuwigheid. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Heer, ontsluit dan nog dat woord. Ontsluit uw hart. En bedien nog. Want u heeft hem toch gezonden. Zondag hebben we het toch gehoord uit uw eigen mond. Een knecht om te dienen. Bedien dan nog. En mag er zo bediening zijn. En ook zondag voor de gemeente als u het geeft. Bediening aan de tafel. Bedenk dan zo naar de rijkdom uw barmhartigheden. En ga niet met ons in het gericht. Wie zal dan bestaan? Maar wil wel, Heere, een rechtzitting beleggen. Hier aan deze kant van het graf. Opdat wij de weg van veroordeling, die dierbare vrijspraak van uw vader zouden ontvangen mogen. En daarin nog in bevestigd mogen worden. Het zij mij als de wateren Noachs. Heer, dat dierbare woord. Ik zal niet meer op u schelden. En niet meer op u torgenen. Heer, gedenk dan zo in dit avontuur. Ik wil alles weren wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan. Dat zijn wij zelf, en wij staan altijd in de weg en wij staan in het licht. Maar wil dan met wegneming van ons wat schadelijk is. En zo met behoud van ons. Van onze ziel. Ons nog genadig zijn. En de rijkdom van uw goedheid. Vlees en bloed geworden in de Zoon van uw even welbehagen. Gedenk ons hier, gedenk ook thuis. Gedenk ook de jeugd en gemeente. De kinderen die er vanavond nog mogen zijn. Eén woordje maar. O, wat heeft die hoofdman dan begrepen? Spreek slechts één woord. Mijn knecht, mijn ziel. Mijn arme ziel zal genezen zijn. Een woordje voor een kind. En dat wordt ongelukkig. Vader, moeder, wat moet ik doen om met God verzoend te worden? Maar ook de oudste onder ons die zegt, ach, God zal mij wel voorbij gaan. Mijn tijd is zo ongeveer voorbij. Het zal wel niet meer kunnen, Heere, spreek nog een woord. Dat het recht mag vallen ook in het hart van de jeugdigen. Nog zo vol en de ouderen nog niet minder vol met de dingen van hier en nu. Maar één toekomst. Buiten nu is de dood. In u is het leven. Zal het maar voor ook vanavond de zegen en de vloek. Dood en leven. En door uw genade. Voor dat leven te mogen vallen in de weg van sterven. We vragen het. Om Jezus wil. Amen. Geliefden, we zouden vanavond met de hulp des Heren willen stilstaan bij het eerste vers van het u voorgelezen schriftgedeelte Micha 5. Het eerste vers waar wij lezen. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Tot zover. Het woord spreekt van de geboorte van Christus. Micha's getuigenis, beter Gods getuigenis door de mond van Micha. Micha's getuigenis aangaande de geboorte van de zaligmaker in Bethlehem Ephrata. Twee gedachten staan we eerst stil bij de plaats. Zo klein. En ten tweede bij de heerser. Zo groot. Micha's getuigenis aangaande de geboorte van de zaligmaker. Staan we stil bij de plaats. En daarvan moeten we zeggen zo klein, onooglijk, onbetekenend. En toch. En ten tweede bij de heerser. Zo groot. En zou zo'n groot heerser nou willen wonen in het hart van zo'n klein, slecht en verdoemelijk zondaar. Zullen we samen eerst nog zingen van Psalm 2. Tweede. En het zesde vers. 2 en 4 en 6. 4 en 6 van Psalm 2. 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal God besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij. Ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn een geboren. En het zesde. Vrees zeer in macht en dienst zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En wat er verder volgt in de versen 4 en 6 van Psalm 2. geliefde, vanavond de profeet Micha. Zijn woord, Gods woord, het profetisch woord. Woord van een dienstknecht des Heren, Micha. Zijn naam is al een prediking. Wie is gelijk de Heren? De grootheid van die God die hij mag dienen, ligt al in zijn naam. Wie is als de Heer? En God gebruikt ook deze man uit het stof genomen om zijn volk te onderwijzen. Micha, hij leefde in dezelfde tijd als Jesaja, dat is het einde van de 8e eeuw. Dat zondagmorgen nog gehoord, Jesaja profeteerde van 736 tot 700 voor Christus in Juda. Ook Micha in ongeveer dezelfde tijd. Ook in Juda. Een groot voorrecht om zulke knechten des Heren in het midden te hebben. Die nog eerlijk met onze ziel mogen handelen. De wereld liegt en bedriegt. Alleen God spreekt de waarheid. En wie dat heeft verstaan, die kan soms dat wonder niet op dat God nou nog dienstknechten zendt om dat woord der waarheid uit te spreken. Dat er nog gewaarschuwd wordt. Dat de zonden nog worden aangewezen, het oordeel aangekondigd, maar ook de oproep tot bekering nog mag klinken. En ook nog troost, 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 mijn volk mag worden gehoord. Troost voor dat overblijfsel naar Gods genade. Ja, dat is een profeet toch, die de zonden aanwijst en die waarschuwt. Die je toch mag zeggen, ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Maar die ook laat horen dat er een God is. Die nog in genade wil neerzien op zijn arme, arme volk. Een profeet. En u weet het. Als deze weldaad niet meer is. Als de stem van de profetie zwijgt. Verstomt. Dat staat er ook alweer in Spreuken 28, dan, ja precies, dan is het volk ontbloot. Spreuken 29, vers 18, dan is het volk ontbloot, dan ligt het dus open en bloot voor, ja, voor alles, voor alle wind van leer, voor alle invloeden, en dat zien we ook in ons land. De stem van de profetie wordt minder, en de uitleving in de zonde wordt groter. Dit volk ligt open voor alles. Er is niets te dwaas en niets te goddeloos meer. In ons goede vaderland het een naar het ander wat eenmaal verworven is, dat sneuvelt. De afgelopen week de godslastering niet langer verboden. Nou was het toch al een Sodom en Gomorra. Als het daarover gaat, ons land vloeken als een Hollander, nietwaar? Maar ook het laatste nog. Zelfs een letter veroordeelt het niet meer. En zo gaat het een naar het ander wijken. Als de profetie verstilt, dan is het volk ontbloot. En geliefde, daarom mag ik het toch zeggen, wat een voorrecht ook vanavond nog, dat hier dat woord geopend ligt. Maar waarderen wij dat ook? Een hele menselijke vraag. Beseft u de rijkdom dat er nog gewaarschuwd wordt, jeugd, dat je niet aan je lot overgelaten wordt? Wat zou het zijn? Bedenk, dat is al die miljarden mensen die nou nooit horen dat je tot God bekeerd moet worden. Die nou nooit horen dat er een naam gegeven is, één naam onder de hemel waardoor je zalig moet worden. Daarom, geliefde, wat we nog hebben. Bewaar het pand dat u is toebetrouwd. Er zal een tijd komen, dan zullen ze hongeren, maar het zal er niet meer zijn. Wat, dat woord niet meer, dat brood niet meer. Ontzettende waarheid die Amos moest profeteren. Een honger, maar geen voedsel meer. En daarom, geliefde, dat het ons ook mag vernederen. Nog de waarheid ze mogen horen van het woord dat ook vanavond voor ons ligt. En waarin nog gesproken wordt over genade. In Christus. Voor een verdoemelijk zondaar. Ja, dat God de Vader zelf wijst op zijn enig kind. We hebben het zondag gehoord. Zie mijn knecht. En vanavond opnieuw wijst hij zijn zoon aan. En hij zegt nu, zie mijn heerser. Een heerser in Israël. Ja, dat is dezelfde zaligmaker. Benoemd. Knecht, benoemd, heerser, knecht en heerser, kan dat samengaan? Kun je knecht zijn en heerser? Ja. En zo ligt dat in de zaligmaker, knecht en heerser. En dat laatste, zo wordt hij vanavond aangewezen. Een heerser, die zal geboren worden, voortkomen uit geboren worden in Bethlehem, Efrata. Waarom daar? Weet ik niet. Ik weet alleen, het is de plaats van David. David, de koning van Israël, was toch afkomstig uit Bethlehem. En aan Davids huis is de belofte gegeven aan de stam van Juda, dat uit die stam en uit dat huis de zaligmaker zou voortkomen naar het vlees, naar zijn menselijke natuur. Gods zoon, naar het vlees uit het huis van David. En daar ligt de band met Bethlehem. Bethlehem, dat klein is. Waarom God het verkiest, ik weet het niet. Maar God verkiest naar het vrije van zijn welbehagen, zegt Bethlehem. Natuurlijk met onze stand, zeggen we. Het ging om de belofte aan het geslacht van David gegeven. En waar dat kind geboren zou worden, dat doet er verder ook niet toe. Als het maar was uit de lendenen van David, want dat zegt het woord. Immers is aan David toegezegd dat uit hem zou voorkomen een die zou tronen als heerser tot in alle eeuwigheid, dat is Christus. Wel, dat is gebeurd. En waar dat kind het levenslicht zou aanschouwen, dat doet voor de zaligheid toch niet ter zake. Och, dat kunt u wel zeggen. Maar het heeft God behaagd en dat is altijd zo. Het heeft God behaagd. En daarom moest ze daar. Een plaats waar verder geen belofte op rust hoor. Kijkt u maar na in het Oude Testament. Nee. Waarom waarschijnlijk niemand ooit aan had gedacht dat het nou moest zijn, maar toch dat Bethlehem, waaruit David afkomstig is geweest, is door God aangewezen als de plaats. God is ons in alles voor. Niet alleen dat die zoon zal geboren worden, maar ook nog waar. Wanneer? Alles uit dat vrije welbehagen van God, uit Bethlehem. En dat gaat altijd door de dood heen hoor. Uit het geslacht van David. Nou, dat konden die mensen ook niet meer bekijken. 2000 jaar geleden. Toen van het huis van David schier niets meer was overgebleven. Een afgehouwen tronk. Er was geen verwachting meer. En Bethlehem. Nou ja. Onogelijk klein, onbetekenend, ook geen verwachting van. Maar dan gebeurt het. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. En dan komt hij, de engel Gabriel, bij Maria in Bethlehem. Nee, Nazareth, Nazareth. Ja. En daar wordt die belofte aan David eenmaal gegeven vervuld. Uit Maria zal voortkomen zoon des Allerhoogste, zijn troon zal eeuwig staan. Maria mocht het geloven. Mij geschieden naar uw woord. Maar vrienden, en toen? Toen begon die vrucht te groeien in Maria. En Maria kende haar Bijbel wel hoor. En weet u, toen moest die maagd Maria nu in verwachting van de Zoon des Allerhoogste, door het werk des Geestes, toen moest Maria denken. Ja, maar er staat hier toch in Micha 5. Bethlehem. En dan woon ik Maria in Nazareth. Zou de Gods beloftenis dan toch nog een vervulling missen? Ja, het is wel waar. Dat kind mag er dan komen, maar dat is toch niet naar het woord? Ach, zegt de godsdienst. Kom Maria, daar moet je nog geen zaak van maken verder. Kom kind, dan ga je toch zelf naar Bethlehem. Zo tegen het einde, of wat voor die tijd, met Jozef samen. Hè? Nou, dan kun je in die weg. Ja. Nee, dat kan dat volk niet hoor. Dat doen mensen in hun vleeselijke gedaante. Die zeggen, nou dan ga ik zelf de belofte vervullen. Dan ga ik naar Bethlehem. En dan zal het woord waar zijn. Wou u God een handje helpen? Dat zijn er veel mensen die hun eigen zaken altijd zo ontzettend goed behartigen, ook in het godsdienstige. Die kunnen zichzelf helpen en vertroosten en voortleiden. En die hebben er een tekst voor, die zeggen, nou het staat er, dus ik ga me in die weg begeven, niet waar. Er is een volk dat kan zichzelf niet helpen, gemeente. En dan zitten ze daar in Nazareth en zeggen ze, het moest toch in Bethlehem zijn. En die kunnen nou niet opstaan, naar hun vlees wel, maar dat is die weerhoudende hand des Heren. Dat is dat geestelijke leven. Dat weerhoudt hen nou. Om zelf het hef in hand te nemen. Eigen wegen te gaan, nee. En dan ziet u, dan gaat u door de dood heen. Een afgehouden tronk, en toch? Er loopt een scheut uit. En het moest Bethlehem zijn. Het wordt Nazareth. Dat kan toch niet, Heer? Wat schreeuwt het dan van binnen? En nou zelfs niet iets anders te kunnen doen dan maar te wachten. Wij wachten en stil op Gods ontferming. Wacht eens, dat zal ze toch wel eens gezegd hebben. Wat is er morgen? Hoe kom ik nou ooit in Bethlehem? In zijn weg. En dan gebruikt God in augustus een volkstelling. Om nou die vrouw op die plaats te krijgen. Want de Heer weet zijn volk altijd op de plaats te krijgen. Dat kun je zelf niet bekijken. Ze komen er wel. Toen ze dat hoorden, dat is niet te beschrijven wat ze toegedacht hebben. Wat ze toegedacht heeft. Dat is toch waar, Heer. Dan bent u een waarmaken van uw woord. Daar kun je zelf niet geloven. Je moet nooit zelf geloven. Niet naar de tafel. En niet naar de hemel. Dat is een God. O, zegt u, maar dat moet u toch maar niet zeggen. We hebben toch onze verantwoordelijkheid. Wat voor verantwoordelijkheid is dat dan? O, bekeert u. Jazeker. En dat moet u ook. U heeft wel geen recht om onbekeerd te zijn. Maar God maakt zijn woord waar. En die moeten altijd geholpen worden. Maar dan gaat Gods liefde daar juist uitblinken. Wat krijgen die hoge gedachten over dat wezen aller wezens. En daar komt nu plaats voor de eeuwige lof en aanbidding. Dat zou er niet zijn als ik er ook nog wat aan kon toedoen hoor. Dan was het onze naam hoe de eeuwig teer ontvangen. Maar het zal zijn naam hoor. En zijn naam alleen. En dat is de zaligheid. Niets uit ons. Alles uit hem. Zo gaat het naar Bethlehem. En zo gaat het naar Jeruzalem. Niet gaan lopen. Totdat God het zegt. Bethlehem. Daar was geen verwachting van, zei er. En dat heeft Bethlehem zelf ook wel beseft, hè. En dat horen we ook in dat prachtige tekstwoord vanavond. Dat God, als het ware in het hart van Bethlehem kijkt en daar de gedachten leest en zegt, oh Bethlehem, is dat uw gedachte te klein om te wezen onder de duizenden van Juda? U bent zo'n onooglijk klein plekje, hè. Gehucht, Jeruzalem, tuurlijk, Jericho, de palmstad, de sleutelstad, al die grote plaatsen, maar Bethlehem, ja. Zijt gij te klein? Hebt gij zulke kleine gedachten van uzelf? En juist daar, waar het zo onmogelijk is, waar het zo klein is, daar gaat God genade schenken. Waar het niet kan, daar komt Hij. En gij, Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. U kunt uzelf er niet bij zetten, u hoort er niet bij. U staat er buiten, buiten de belofte, buiten de genade. Gij, Bethlehem, Ephrata, u kent de plaatsen toch wel ten zuiden van Jeruzalem, echt in de schaduw van Jeruzalem. Daar valt alle aandacht, al het licht op. Bethlehem en Ephrata, dat betekent vruchtbaarheid. Bethlehem, broodhuis. Maar er is niks te klein, hoor. Zijt gij te klein. En dat is zo kenmerkend voor alles wat bij Gods volk hoort. En wat Gods volk ook zelf is. Het is altijd te klein, het is te kort. De waarachtige bekering is dat ook zo. Als de Heere gaat werken, wat zegt die ziel dan? Heere, ik ben zo onooglijk klein en onbetekenend. Zou ik nou moeten geloven dat die eeuwige, almachtige God op zo'n nietig aardmens als ik zijn oog gevestigd heeft? Ah, dat kan ik niet geloven. En als zonde, zonde en schuld, schuld gaat worden, dan zeggen ze, Heere, ik ben zo'n groot zondaar. Kijk, dat volk van u, dat zijn van die lieve kindertjes. Maar daar zal ik niet bij kunnen meegaan, daar zal ik niet bij kunnen horen. Te groot zondaar, te verdoemelijk, te slecht. De hemel zou verontreinigd worden als ik daar zou binnenkomen. Die hebben al de kleine, lage gedachten van zichzelf. Net als Bethlehem, zo is ook dat volk. Wonderlijk, hè? De weg die God gaat, vindt u niet? Al dat kleine, dat verachten, wat bij de wereld niet in tel is, dan moet u maar eens kijken, een enkel voorbeeld. En jongelui, jullie weten het ook wel, hè? Uit het vorige slag van de Heer Jezus, Rahab een hoer, zou je niet in je vorige slag willen hebben? Nou ja, daar kun je daar ook niks aan doen, maar daar zou ik wel over zwijgen, hoor. Zo erg genoeg. En dan er nog eentje uit Moab bij, Rut, de Moabitische. Die mogen niet eens in de vergadering van Israël komen. Nou ja, en dan qua plaats ook nog zo gehucht als Bethlehem. En zo'n vrouw als Maria, zo laag geplaatst. Meisje. En dan straks ook nog in de stal. Het spreekt maar één taal. Paulus zal het later ook zeggen. Het onedele, het verachten. Dat is nou het voorwerp van God om aan dat verachten, dat onedele, zijn genade te schenken, zijn zoon te verheerlijken. Ja. Dat is het. Genade stroomt naar de lage plaats, dat weet u wel. En des te lager, des te meer genade daar stroomt en komt. En dat is niet alleen bij de aanvang zo, maar ook bij de voortgang. Ook bij de voortgang. Als er wat geweest is. Ja, als Hij alles is geworden, de Zoon van Gods liefde. En een mens denkt, nou zal ik nooit meer zondigen. O, nou zal er nooit meer iets tussen kunnen komen. Er mag niks meer tussen zijn. Een vrouw, mijn man, mijn kinderen, niks meer. En dan in een voortgaande weg te leren. Een groter zondaar dan ooit tevoren. Want God ontledigt een mens. En hij maakt het weer zo'n klein Bethlehem. En dan wordt het weer een stal. En dan wordt het weer een Moabitische. En dan wordt het weer een hoereerder. En een hoerenkind. Uitgeschud. Steeds weer van de weldaden ontdaan. Omdat God opnieuw in zijn neerbuigende liefde. In zijn opzoekende trouw genade zal verheerlijken. En daar nou een voorwerp van te mogen zijn. Ga tegen je vlees in. Maar dan wordt God in zijn trouw. Onwankelbare trouw zo groot. Zo groot. Geliefde. Ook bij de voortgang. En weet u. Nou moeten we dit leren. In onze tekst staat. Uit dat kleine. Onooglijke onbetekenende Bethlehem. Daar zal nu mijn zoon uit voortkomen. Maar dan moet u ook dit onthouden. Niet één. Eén ding uit dat kleine, maar ook voor dat kleine. Dat is bijzonder. Hè? Uit dat kleine komt Christus voort. En ook voor dat kleine, voor dat volk van ellende in zichzelf. En ik zeg het nog een keer bij de aanvang jeugd, dat betekent bij het begin en bij de voortgang, dat blijft dus zo. Uw ellendige regeren. Christus is geboren. Het is volstrekt in overeenstemming met zijn volk hoor. Verstaat ge het nu? Wat er niet bij hoort. In de vaart der volkeren niet meedoet. Niet geteld wordt. Onder de groten. De duizenden. Dat zijn de... U weet dat misschien wel. Dat de stammen verdeeld zijn in duizenden met leiders. En zich niet kan meten met de duizenden. Die wel in tel zijn. Onder afdelingen van de stam die wel een naam hebben. Bethlehem hoort daar niet bij, te klein zoals met volk. Maar ook voor dat volk is Christus nu gekomen. Voor die armen van geest. Voor allen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Geliefden, die op die lage plaats komen. Met Maria, die zo klein wordt in zichzelf. Ja, zo verdoemelijk in eigen oog. Als de Heer gaat werken, dan zeggen ze, alles onmogelijk. En dan gaan ze proberen om nog eens in Bethlehem te komen, uit Nazareth, maar daar komen ze nooit. Ze proberen het wel. En ze proberen overal in te komen, maar ze worden overal buiten gezet. Overal buiten. Wat blijft er over? Een hellewicht. Eén die naar recht voor eeuwen verloren moet gaan. Kan het nog lager? Ja, nog één plaats is nog lager. Dat is dat God dat volle zo voortrekt. Ze moeten het inleven dat ze het waardig zijn. Dat is maar één ding, dat moeten ze inwachten. Dat God het zwaard opheft en hen voor eeuwig wegstoot in de hel. En als het zwaard geëven wordt, dan komt Hij. Die hier is aangewezen. Als een heerser in Israël. Om als een tussentredend borg dat zwaard in zijn eigen hart op te vangen. Op zijn eigen hoofd op het blok te leggen. Hij die gekomen is om de straf van zijn volk te dragen. Hij komt daartussen. Tussen het recht van God en die arme, verdoemelijke zondaar. Lieflijke uren. Als hij zo inkomt en overneemt en die ziel tot de zijne maakt. Dan wordt het broodhuis. Dan wordt het Bethlehem. En dan verstaat die ziel. Nee, die verstaat niks. Die zegt, Heer, maar hij kan het niet ontkennen. Hij durfde er niet meer op te rekenen. Maar het gebeurt. En zegt hij, Heer, dan ben ik toch een Bethlehem. Een broodhuis. Want mijn huis, mijn ziel, heb gij daar het brood des levens willen schenken. De gezegende Christus aan mij willen vermaken. Als een eeuwige erfenis. Om hem te eten en te drinken. Om aan hem genoeg te hebben. Om met hem vervuld te zijn. Dan wordt het leven, wordt die ziel, die wordt Bethlehem. Broodhuis. Er wordt Christus gesmaakt. Als die goede tierenzoon des vaders. Als diegene die alleen de pers heeft getreden. Als diegene die heeft gediend, de Vader, door zijn rechten voldoen. En zo ook zijn kerk, om hun belangen tot de zijne te maken. En hun ziel liefde te omhelzen en eeuwig hen tot de zijne te nemen. Brood in huis. Christus, het door een waar geloof in het hart. Een dodelijk tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En daar wordt het Efrata, Bethlehem. Eerst brood hoor, deze volgorde. Eerst brood, eerst Christus. En dan Efrata vruchtbaarheid. Eerst de rechtvaardigmaking. Er zijn mensen die zijn al zo heilig. Hè? Zo heilig. Nooit vrijgesproken, maar zo heilig. En menen in de heiligmaking wel een grond te vinden om de Here te ontmoeten. Dat is Efrata zonder Bethlehem. Maar dat zal niet kunnen, geliefde. Het is toch eerst Bethlehem. Dat is de plaats van brood. Dat is de rechtvaardigmaking van mijn ziel. Dat is de vrijverklaring. En daar komt die geest. Waar Christus is, daar komt de geest. Daar wordt het vruchtbaar. Al kunnen ze het er zelf niet verhouden. Daar worden ze vruchtbaar. Daar worden werken gedaan. Aan Christus. Geliefde, daar wordt het vruchtbaar. Daar komen ze in beginsel tot hun bestemming. En daar verlangen ze om nou eeuwig die God te kunnen dienen. En te zullen dienen. Zonder ene zonde. Zonder enige droefheid in dat goddelijk hart nog langer te veroorzaken. Ja, dan wordt het begin van dat nieuwe leven. Dat nou God op het oog krijgt. Als het allerhoogste en eeuwig goed. En daarin de bestemming vindt. Om dat goddelijk wezen nou eeuwig groot te maken. Eeuwig te loven en te prijzen. O God, mijn God. Gij, allervorsten Heer. Ik zal verheugd. Uw grote naam ter eer zingen. En eeuwig daarvan zingen. Tot in alle eeuwigheid. U groot maken. Dat wordt dan geboren. Dat is vruchtbaarheid. Om die God der God op het oog te krijgen. Om zich te verlustigen in de verheerlijking van die ene naam. Om straks daar gevonden te worden. Bij de zangers aan de glazen zij. Om het uit te zingen. Door u alleen. Om dat eeuwig welbehagen. Een volk dat is opgeraamd. Op het vlakke des veld. Wat nergens bij kan. Maar hij kwam. Gij zijt gered. God heeft u wel gered. Maar vruchtbaar. Al ga je voor je eigen waarneming als de onvruchtbaarste over de wereld. Toch. God op het oog. God op het hart. En straks eeuwig. In het huis des Heer. Kom, laten we daarvan zingen. Dat is Psalm 145 en daarvan het eerste. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Ik zing verheugd. Verheugd uw grote naam ter Heer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in deindloos eeuwigheid. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 145. Geliefde, de Heer is groot. Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. Het is niet aan te drukken hoe groot de Heer is. Bethlehem, Ephrata, zo klein, onooglijk. En de Heer, zo'n groot Heer, zeg. Ook nooit ten volle in het oog te vatten. Hier altijd ten dele maar kennen. Zijn grootheid gaat ons bevattingsvermogen te boven. De grootheid van die Heers. En die komt dan voort uit dat kleine. Verachte Bethlehem Ephrata. En woont in dat kleine. Dat verachte dat door zijn inwoning nu Bethlehem wordt. Vanwege het brood dat daar gevonden wordt. De vruchtbaarheid die er nu wel is. Wat er vroeger nog in de ziel klonk. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Dat mag het niet wezen. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Ja. En die moeten God prijzen. Ja. Als het emmertje zo verloopt. Dan zouden ze het iedereen wel willen toeroepen. Kom, maak met mij de Heer de groot. Hij is het zo waard. Zijn grootheid. Zijn barmhartigheid. Al zijn deugden. Die moeten nu geprezen worden. Tot in eindloos eeuwigheid. Maar daar gaat het om. Hè? Daar gaat het om. En dat wordt ook in het vervolg van onze tekst wel duidelijk, geliefde. Waar we nu iets hebben mogen zeggen van dat... plaats je Bethlehem Ephrat, daar zo klein. En toch de plaats die God uitverkoren heeft om daar zijn geliefde schoot en wonderkind het levenslicht te doen aanschouwen. Gaan we nu en hebben wij nu te spreken over die heerser. Want zo gaat het verder. Zijn vraag gesteld. Hè? Gij te klein? Nee, is het antwoord. Dat moet u maar bedenken. Nee, u bent niet te klein. Hoor maar, uit u... zal ik mij doen voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël. Spreken van die heerser. Zo groot. Zo groot. En maar liefde. Daar staat wel iets voor nog. We hebben gesproken over. Uit u. Uit Bethlehem. Uit Bethlehem. Maar het gaat niet om Bethlehem. Nee, dat zegt die zondaar ook die begenadigd is in Christus. Heer, het gaat niet om mij, maar uw naam. Zo lacht hij daar ook voor God. Het gaat niet om mij, maar dat gij aan uw eer komt, Heer. Zijt gij dan met mijn doem gediend? Zoek uw eer. Zoek uw eer. Dat gaat daar nou gebeuren. Nee, het gaat niet om Bethlehem. Het gaat niet om een rechtzinnige gemeente. Het gaat niet om die man die zo optochtelijk door het leven gaat en zo triomfantelijk kan spreken over we hebben de waarheid. Er is die man ook het nodige voor gedaan, moet u maar denken. Nee. Nee, maar dat is het wonder. Hè? Ik doe niet meer mee. Maar het gaat om hem en zo mag ik er zijn. En zo ben ik die ik moet zijn. Hier nog zeer te delen. Eenmaal wel, zoals God het wil. Maar het gaat niet om Bethlehem. Het gaat om hem. En wat zegt de Heer dat zelf ook? Dat ene woordje. Ik mag wel vanavond zeggen, maar daar gaat het om. Wat staat daar? Uit u zal voortkomen een die een heerser is. Nee. Als u dat mist, dan mist u alles. Er staat, uit u zal mij. Wat betekent dat dan? Zal mij voortkomen. Dat betekent voor mij. Mij ten dienste. Mijn knecht. Die ook een heerser zal zijn. Maar mij ten dienste. Het gaat om mij. Niet om uwentwil. Niet om uwentwil, maar om mijnentwil. Dat woordje. Oh, dat is zo ontzaglijk. Daar kun je zo op kijken. Dan wordt het één verwondering, ja, Heer. En daar moet het nou ook om gaan. Als genade verheerlijkt is, dan zeggen we, ja, Heer. Dat Bethlehem, dat mannetje in de bank, dat vrouwtje, stof en as. Maar die heilige naam van u. Kijk, dat staat eruit. U zal mij, voor mij, een heerser voortkomen. Die zal het dus voor God zijn. Dat zegt hij de Vader. Voor mij. Waarom dan? Ten eerste. Voor dat recht des Heren. Daarom is die heerser gekomen, die knecht. Daarom is Jezus Christus mens geworden. Om dat recht van God genoeg te doen. Wat betekent dat dan? Door de zonde is God beledigd. En die zonde tegen die Allerhoogste Majesteit, tegen die oneindige liefde bedreven, moet gestraft worden met een eeuwige, dat is een oneindige dood. Dat eist Gods eer. En daaraan zal voldaan moeten worden. Of door mij, of door een ander. Die mens moet zijn, waarachtig mens. Eeuwig wonder, hij die in mijn plaats wou treden. Dat recht moet zijn loop hebben. Die straf moet voltrokken worden. Die toren, die moet uitgegoten worden. En daartoe, die knecht die ook heerser is, Jezus Christus gekomen. Om de toren van de Vader te blussen in zijn eigen dierbaar bloed. Om het zwaard op te vangen in zijn eigen dierbaar hart. Om onder te gaan onder de golven van Gods gramschap. Hij is er ten dienste van God. Zijn recht zal verheerlijkt worden. Hem zal genoeg worden gedaan. De Heere mag niets tekort komen. En dat is eerst voor mij, mij doen voortkomen. En voor zijn volk, het is mijn recht. En het is mijn volk. Ja, want daar ligt het, het is zijn volk. En dat is het wonder, dat volk dat heeft hij van eeuwigheid lief. De middelaar is gekomen, Jezus Christus mens geworden. Om dat volk op rechtsgronden. In de hemel toe te laten op rechtsgronden. Het recht moet verheerlijkt worden. De straf moet gedragen worden. Hij staat in hun plaats. Dan kunnen zij vrijgesproken worden. Omdat aan het recht voldaan is. Dus God heeft het oog op zijn gekrenkte majesteit. God heeft het oog op zijn uitverkoren volk. Hij heeft besloten, ik zal mijn volk formeren, dat zal eeuwig mijn lof verkondigen. Wel nu, en daarom is zo Christus gekomen, dat het volk er zal komen om zijn lof te vermeerderen. Mijn recht zal voldaan worden. Mijn volk zal zalig worden. En ja, dat ligt in het verlengde, en het houdt ook alles verband met elkaar. Het ligt in het verlengde daarvan. En dat volk dat ik op rechtsgronden zal toelaten, want zal vrij spreken vanwege wat Christus heeft gedaan. Dat volk zal mij weer gaan bedoelen, wat u gezongen heeft. Eeuwig God groot maken. Ze zullen mij eeuwig eren. Zo ziet dat goddelijk wezen op zichzelf. Gods eer, Gods recht, Gods volk, hoort u dat? Van alle licht op dat gezegende wezen aller wezens. En daarin verlustigt zich de kerk. En die zitten hier vanavond ook, het hoeft niet over mij te gaan. Heere, u alleen de Heer. Ogen kregen voor God. Dan vallen ze er allemaal buiten. Dan vallen ze er allemaal buiten. Heere, als u maar er niet meer komt. Dan krijgt dat woord dan een betekenis en een waarde voor dat volk. Uit u zal mij voortkomen voor mij. Ja. En mijn, om niet meer te noemen, en mijn schepping zal ik niet meer oprichten. Lees in Handelingen 3. De wederherstelling aller dingen. Met de mens is de schepping gevallen. Maar met de jongste dag zal de schepping ook opgericht worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles zal zijn tot de eer en de verheerlijking van de drie enige God. Eeuwig te loven en te prijzen. Zo dat woordje, dat zegt nou waar het om gaat. Dat God beweegt. Die zijn eigen eer zoekt. Daartoe zijn knecht en heerser gezonden heeft. Gaat om zijn recht, zijn volk, zijn eer, zijn schepping. Onopgeefbaar. Hier ligt dat wezen Gods zo uitnemend op. Niet om uwentwil. O dat gezegende, om mijnentwil alleen. Is er nog liefde tot de deugde Gods in onze gemeente? Is er liefde tot dat wezen Gods? Niet om mijn zaligheid, lieve mensen, maar om Hem. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. Die heerser. Geliefde, dan moeten wij twee dingen op het oog hebben. Heerser, denkt dat u samen met mij in de eerste plaats denkt aan macht. Een heerser, dat is macht. En daarmee verraden we onze eigen natuur. Als wij denken aan heerser, dan denken we machthebber. Daar gaat het in het leven om, hè? Het gaat altijd om aanzien, om lust en macht. De machthebbers, de wellustelingen. Ach, de mensenkinderen die we zelf zijn. Zijn het voorwerp van Gods toorn. En ons denken is zo doordrenkt van de zonde dat wij bij heerser op de eerste plaats denken aan een machthebber. Om het voor het zeggen te hebben, dat zouden we ook wel willen. Hè? Alles in eigen hand. Wat droomt de mens wel eens van? Hoogheid, macht, majesteit. Zeker. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat God machtig is. Onuitsprekelijk. En daar zullen we ook zeker iets van moeten zeggen, maar tweede. En eigenlijk is dat geen tweede. Maar is daar onlosmakelijk mee verbonden met die macht? Is er om te regeren? Psalm 72, vers 1, daar gaat het over. Dan kijkt u die heerser in het hart, uw ellendige regeren, hun recht doen op hun klacht. Het is die heerser die het gekrookte riet niet zal verbreken en de walmende vlaswik niet zal uitdoven. Dat is heerser, dat is niet de machthebber voor wie ieder met vrees en beven op de knieën valt. Zeker kent dat volk vrezen, maar hoort u wel goed wat de apostel Johannes zegt? Dat de ware liefde bandt de vrees uit. De slaafse vrees. Dan wordt er bij de volk niet gevonden. Wel ontzaglijke hoogachting voor dat wezen aller wezens. Maar niet die slaafse vrees meer. En zo hebben we die heerser te verstaan. Hij is inderdaad Gods zoon, ja. En als zoon van God is hij zo machtig. We hebben gehoord vanavond artikel 8. Drie personen, één God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gelijk in wezen, God. Gelijk in eeuwigheid. Gelijk in barmhartigheid. Gelijk in goedheid. Gelijk in macht en majesteit. In alles gelijk. Zo is Gods Zoon dus ook machtig. En door de Zoon heeft God alles geschapen. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Zo machtig, zo een heerser is Hij. Alles geschapen. Zijn macht zien wij bijzonder ook. Als Hij, Gods Zoon, in die wonderlijke weg door de Heilige Geest met het vlees van Maria verbonden, als de God-mens op aarde wandelt en handelt. De macht, want er is eeuwige macht nodig geweest om die onnoemelijke schuld van de kerk te dragen. Toen er de toorn Gods in alle eeuwigheid over Hem werd uitgestort. Een mens zou er voor eeuwig onder verzinken. Maar door zijn goddelijke kracht ondersteund is hij die toren te boven gekomen. Nee, hij heeft zich daar niet aan ontworsteld. Maar hij heeft die ten volle doorleden en zo te boven gekomen. Volkomen genoeg gedaan. Daar was nou goddelijke macht voor nodig. Aan de menselijke natuur verleend. En zo is die Godmens. Die grote heerser geweest. Die ook de vloek te boven is gekomen. Hij is heerser. Het heeft te maken met zijn macht, waarmee de Satan heeft onderworpen. Waarmee hij de dood eronder heeft gebracht. En ook de wereld heeft overwonnen. Zodat hij kan zeggen tot zijn discipeltjes: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Zo'n heerser, geliefde, is Jezus Christus, de Zoon van God, de Godmens. En er zal blijken te zijn, die machtige God, als Hij komt eenmaal op de wolken, om te oordelen de levenden en de doden, met macht en majesteit bekleed. Elks oog zal Hem zien, ook die Hem doorstoken. Zo machtig, zulk een heerser is Christus. En Hij zal als rechter al de volkeren voor zich verzamelen, zijn engelen uitzenden en gebieden: breng ze voor mij. En dan zullen ze daar staan voor die machtige heerser. En zal hen oordelen met een gestreng maar waarachtig oordeel. De bokken en de schapen. En dan zal het zijn voor al die bokken op die kerkelijke bokken. Zichzelf erbij gezet, misschien wel aan het avondmaal gegaan, maar nooit door God vrijgesproken. Nooit Christus in waarheid ontvangen, geen borg voor hun ziel. Inbeelding nagepraat. Dan zal het klinken voor al die bokken. Sla ze dood aan mijn voeten. Want ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn. Dan zullen weggeworpen worden. Met een mannelijke wegwerping. In een eeuwige nacht van omkomen. Macht en majesteit bij deze heerser. Die rechter is, die dit oordeel zal voltrekken. In sleutelen heeft van dood en hel. Zo machtig heerser, geliefde. Maar we zeiden het al. Toch wel heel bijzonder. Schittert zijn heerschappij in de bekering van zondaren. Als hij daar komt, die Godmens. Om door zijn geest dat kind, liggend onder het zegel van Gods verkiezende liefde, op te wekken uit zijn doodslaap. Wakker te maken. Besef te geven van dood en eeuwigheid. Dan roept hij het uit. Ik moet sterven en God ontmoeten. Wat schittert daar zijn heerlijkheid. Ja, want een mens kan zich nooit uit de dood tot het leven brengen. Maar het is Christus, dus de geest die ziel bearbeidt, wakker maakt. De schuld voor ogen stelt. Maar ook aan het einde van al zijn wegen gekomen. Overneemt. In zijn schuld doorboorde handen. Zijn bloedwanden opent om daaruit vergevende liefde te schenken. Hij raapt op, almachtige God, die zondaren van dood leven maakt. Zulk een heerser heeft nou de kerk. Heb dan, volk des Heren, geen kleine gedachte, ook een week van voorbereiding niet. Zien op u zal het nooit kunnen. Maar Heren, zoudt gij nog met uw almachtige kracht mijn ziel, mijn arme ingezonken ziel, willen verlevendigen. Opdat ik een waardige gang mag gaan, uw naam niet oneer aandoet en smaadheid toebrengt. En nog eens mag genieten van die uitnemende liefde die u eenmaal hebt geschonken toen u hem bracht in de binnenkamer van uw liefde. En toen mocht ik geloven, al mijn zonden weggeworpen. In een zee van eeuwige vergetelheid, Heere, wil het nog eens vernieuwen. Uw kracht staat het u toe. Uw liefde komt er mee. Wil het dan nog doen? Spreek slechts één woord en uw kind, uw knecht, zal komen als de meester roept. Denk aan die klein, van die grote heerser van de kerk, geliefde. Denk maar klein van uzelf. Zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Een machtig heerser heeft de kerk. In de bekering, ja. In dat opzoeken. In dat oprapen. En dat voortleiden. Want dat is die heerser. Hè. Hij is die overste leidsman en volleinde des geloofs. Die recht doet aan zijn volk. Dat zuchtend volk dat altijd maar moet omkomen. Nooit kan bekijken. Voortgeleid moet worden. Dat niet naar Bethlehem kan lopen. Dat niet naar Jeruzalem kan lopen. Geholpen van stap tot stap, van zucht tot zucht, in alles op de Heere aangewezen. En dat is het liefste werk van God. Luther heeft het gezegd, zijn liefste werk, dat is dragen. Dragen. Door de diepte heen. Maar ook door die laatste diepte van de dood heen. Hij draagt ze er allemaal door. Zulke machtige heersen heeft de kerk uit. U zal mij voortkomen, die een heerser is in Israël, geliefde. In Israël. Wat is dat volk? Wat maakt nou een mens tot een Israëliet? Vroomheid, goede belijdenis, onkreukbaar, onbesproken. Nee hoor. Wat Jacob tot Israël maakte, een leugenaar tot een vorst. Wat? Genade, hoe verkregen in de worsteling? Het is de heerser van die worstelaars, want als God een mens bekeert, dan gaat hij twisten met die ziel. Nee, die ziel die gaat niet twisten met God, dat doen we altijd al. Maar we moeten van God niks hebben. Maar dan gaat God twisten met onze ziel. Betaal wat geschuldig bent. Dan krijgt de kerk een prijs. Want daar waar ze van God gaan verliezen. En zo meer dan overwinnaar zijn door hem die ons heeft lief gehad. Gaat Gods aangezicht vriendelijk over hen lichten. En de zon ging op over Jacob. Weet je het nog? Weet je het nog? Gaat God twisten met jou. Jij niet meer God. God met jou. Dat is Israël. Geestelijke worstelaars. Eén keer één nacht, nee hoor. Nee hoor. Heel je leven worstelen. Meestal met mezelf. Met dat onbekeerde vlees. Met die vijandschap die er tot ons schuil gaat in de hoeken van je bestaan. Worstelen. Strijd om in te gaan. In de vreugde des Heeren. Dat is Israël. En daar is nou een heerser van. En daarom is het voor dat Israël, dat geestelijke Israël, geen hopeloze strijd. Nee, ik heb de wereld al overwonnen, mensen, kinderen. Het is al gebeurd, je moet er alleen nog door en uit. Maar de wereld is al overwonnen. Soms, ja, dan ligt de wereld dood voor je voeten. Kun je bij wijze van spreken zo overeenstappen. Dat zijn ogenblikjes, hoor. Dan wordt het waar, ik heb de wereld overwonnen. Heer, en dan stap ik er zomaar overheen. De volgende keer, dan val ik erover. En daar ligt meestal niet zoveel tijd tussen. Geliefde voor een eindige. Wiens uitgangen zijn van eeuwigheid. Dat is niet te zeggen. Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hebben we geleerd, hè? Dat is nou de eeuwige generatie. Dat een vader eeuwig de zoon voortbrengt. Artikel 8 en 9, de drie eenheid. De vader nooit zonder zoon en de zoon nooit zonder vader is geweest. De zoon komt eeuwig uit de vader voort. Onbegrijpelijk. Soms denk ik, waar moet de kerk allemaal in wegzinken? Zo verwonderen. Een eeuwigheid. Wegwonderen, ook hierin. Wat dat nu is. En dat nooit ten volle te kunnen bevatten. Maar eeuwig dat te kunnen bewonderen. Dat de Vader Zoon voortbrengt. Dat Vader en Zoon samen de Geest uit zich doen uitgaan. Uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid. De uitgangen namelijk van de Zoon uit de Vader. Psalm 2. Heden heb ik u getild, heeft u gezongen. Heden heb ik u gegenereerd. Dat is een eeuwigheden. Eeuwigheden, dat kan het, jawel. Eeuwigheden. Maar altijd, alle eeuwigheid door, brengt de Vader de Zoon voort. Nu is het eeuwigheden. Eeuwigheden, eeuwigheden. Dat is eeuwig. Brengt de Vader de Zoon wiens uitgangen zijn van eeuwigheid. En die God wil nou wonen en werken in een gans verloren mensenkind. In Bethlehem. In een vervallen koninklijk huis. Ik ben een aan lager al geraakt koningskind. Goed geschapen Adam. Aan lager wal geraakt, ja. Zo diep gezonken. Zo diep gezonken. Al uw baren over mij heen. Maar daar heeft God zijn kerk opgezocht. Nog dieper weggezonken. In de toren Gods geblust. In het arme volk. Bethlehem Ephrata. Tot zijn volk gemaakt. Geliefde. En wat heeft dat volk een knecht om hem te dienen? Wat heeft dat volk een heerser om hem te regeren? Die ellendige recht doen. En eenmaal zal die heerser dat volk tot zich nemen. In dat broodhuis daarboven. Om eeuwig vruchtbaar te zijn. Eeuwig alleen oog en hart voor de Heere te hebben. Ja. En dat is mijn vraag vanavond. Bent u wederom geboren? Bent u van een stalbewoner tot een ware Bethlehemiet gemaakt? Kunt u van dat wonder vertellen? Wat God gedaan heeft aan uw geest. Wat hij mij heeft doen ondervinden. Het lag dood. Op het vlakke des velds. Maar hij kwam en hij sprak tot mij: leef, leef. En toen werd het leven mij Christus. En het sterven gewin. Wij gaan ten hemel in. Geliefde gemeente. Ja. Voor de tweede keer alweer. Hè? Hier. Gods Zoon. Nee. Voor de zoveelste keer. Gods Zoon aangewezen. Zie mijn knecht. Zie de Heerse aangewezen. En vanavond gaat u hem dan weer afwijzen. Hij wijst aan, u wijst af. Wijs je af. Afwijzen wat door God wordt aangewezen. De hel zal verschrikkelijk zijn. Maar het is niet te zeggen wat dat zal zijn. Al zo lieflijk tot uw ziel is gesproken. Zie mijn knecht. Zie de Heerser. En u wijst hem af. De diepste plaats. In de eeuwige rampzaligheid. Geliefd is er nog een volk dat uitziet. Naar die dag dat die Heerser zal komen. En zijn kerk tot zich zal nemen. En met die kerk te heersen. Tot in alle eeuwigheid. Je hebt ons gemaakt tot priesters en koningen. Geliefde, de wereld gaat voorbij, maar die de wil Gods doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij danken. Door u aangewezen en door de wereld afgewezen. En roepen we het nou vanavond uit, ja, daar ben ik, wereld. Maar Heere, mag die nou ook eens uitroepen? En nou kan ik het niet meer. Niet langer meer uit te kunnen houden. Tegen zoveel aandrang. Zoveel bediening. Zoveel aanspraak. Zoveel bemoeienis. Heer, u wordt niet moe, want dan verstaan we er iets van, dat de schepper alle dingen niet moede nog mat wordt. En gij wordt niet moe, ook ons, nog te waarschuwen, nog te wijzen. Eén ding is nodig. Het jaar spoedt zich weer ten einde. Alles roept ons toe. Schik uw huis. Einde is daarbij. Doe verzoening wel voor onze zonden. En gedenk ons, Heer. Ook in de overpeinzingen. Maar het zijn ook in de nacht die voor ons ligt. Nog geen rust in dat dierbaar bloed gevonden. Nog onrustig te zijn. En u niet aan de plaats te kunnen laten. Om nog met de drieëne God verzoend te worden. Worstelaars. En geestelijk Israël ook hier aan deze plaats. Zou het je dan willen doen om u alleen. En dan zou het kunnen. Redenen nemen uit uzelf. We vragen het, Heere, niet verdiend. Gedenk ons ook als we weer op weg gaan. Naar onze huizen, de plaats, onze bestemming. En waar wij denken te komen. Bewaar ons op de onveilige wegen. En breng ons daar waar wij hopen te komen. Maar Heere, breng ons ook eenmaal daar. Waar een ziel van nature nooit hoopt te komen. Want dat is een vijand van u en van vrije genade. Maar ingewonnen door de liefde. Toch wel eens in zijn hart mag gevoelen. Dat brandende verlangen om eenmaal in te treden, waar de kerk u nooit meer kan bedroeven, waar uw toren voor eeuwig het zwijgen is opgelegd, want het is een glazen zee, dan is de toren Gods gestild. En dan mag de kerk ook eeuwig opblikken. Gedenk ons dan, om Jezus wil. Amen. Psalm 145, vers 5. Het vijfde van 145, zei onze slotzang. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Het is een eeuwig heerser. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Het vijfde vers van 145. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.